Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens het Angelus op zondag 11 augustus, wanneer hij opnieuw verscheen aan het raam van het Apostolische Paleis om daar samen met de verzamelde gelovigen het Angelus te bidden en ook een meditatie te geven, zoals hij dat steeds doet, op de lezing uit het Evangelie die we mochten beluisteren tijdens de Heilige Mis op die zondag. Verder gaan wij verder luisteren naar de vertaling van het document dat Paus Franciscus recent heeft geschreven, een pastorale brief, met de bedoeling om de aandacht te vestigen op het belang van literatuur in de vorming van priesters, maar in uitbreiding daarvan van alle christenen. We waren daar reeds mee begonnen in een vorige aflevering, maar we willen daar vandaag hopelijk graag mee afsluiten en daarmee ook die volledige vertaling besluiten. Laten we eerst even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Zo zien we dat hij Monseigneur Alfonso Amarante, de rector magnificus van de Pauselijke Universiteit van Lateranen, heeft ontvangen in audiëntie, als ook de rector magnificus van de Katholieke Universiteit van het Heilig Kruis, professor Elena Becciali, de deelnemers aan de generale capitels van verschillende instituten, de Società delle Divine Vocazioni, of vocazionisti, Suore della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Società del Sacro Cuore and the Suore Domenicane Missionare di San Sisto. En hij heeft ook een audiëntie verleend aan Monseigneur Douglas Rigatieri, de bisschop van Cesena Sarsina in Italië, samen met eerwaarde heer Mauro Macarinelli, die de abt is van Santa Maria del Monte in Cesena. Enkele audienties dus voor de verschillende personen die door de Heilige Vader werden ontvangen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van 11 augustus en naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi.
Vandaag vertelt het Evangelie van de liturgie ons over de reactie van de Joden op Jezus' uitspraak: ik ben uit de hemel nedergedaald. En ze zijn verontwaardigd. Ze mompelen onder elkaar: is dit niet Jezus, de zoon van Jozef? Kennen wij zijn vader en zijn moeder niet? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel nedergedaald? En zo mompelen ze onder elkaar. Laten we voorzichtig zijn met wat ze zeggen. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus niet uit de hemel kan komen, omdat hij de zoon van een timmerman is. En omdat zijn moeder en familieleden gewone, bekende, normale mensen zijn, zoals zoveel anderen. Hoe zou God zich op zo'n gewone manier kunnen manifesteren, zeggen ze. Ze worden in hun geloof geblokkeerd door vooroordelen over zijn nederige afkomst. En ook door de veronderstelling dat ze daarom niets van hem kunnen leren. Vooroordelen en vermoedens, wat doen ze ons kwaad? Ze verhinderen een oprechte dialoog, een samenkomen van broeders. Pas op voor vooroordelen en vermoedens. Ze hebben hun starre schema's en er is geen plaats in hun hart voor wat daar niet in past. Voor wat ze niet kunnen catalogiseren en opbergen in de stoffige rekken van hun veiligheid. En dit is waar. Zo vaak zijn onze zekerheden gesloten, stoffig als oude boeken. Toch zijn dit mensen die de wet houden, aalmoezen geven, vasten en bidden. Christus heeft zelfs al verschillende wonderen verricht. Waarom helpt dit hen niet om hem als de Messias te herkennen? Waarom helpt het hen niet? Omdat zij hun religieuze praktijken niet zozeer uitvoeren om naar de Heer te luisteren, maar om daarin een bevestiging te vinden van wat zij denken. Ze zijn gesloten voor het woord van de Heer en zoeken bevestiging voor hun eigen gedachten. Dit blijkt uit het feit dat ze niet eens de moeite nemen om Jezus om uitleg te vragen. Ze mompelen alleen maar tegen hem, alsof ze elkaar willen geruststellen, waarvan ze overtuigd zijn. En ze sluiten zich af. Ze zitten opgesloten in een ondoordringbare vesting. En zo zijn ze niet in staat om te geloven. Het sluiten van het hart. Hoeveel pijn doet het? Hoeveel pijn doet het? Laten wij op dit alles letten, want soms kan ons hetzelfde overkomen in ons leven en in ons gebed. Het kan ons overkomen dat we in plaats van echt te luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft, van Hem en van anderen alleen maar een bevestiging zoeken van wat wij denken. Een bevestiging van onze overtuigingen, van onze oordelen, die vooroordelen zijn. Maar deze manier om God aan te spreken helpt ons niet om God te ontmoeten, om Hem echt te ontmoeten. Nog om ons open te stellen voor de gave van zijn licht en genade, om te groeien in goedheid, om zijn wil te doen en om uitsluiting en moeilijkheden te overwinnen. Broeders en zusters, geloof en gebed, wanneer het waarachtig is, opent de geest en het hart en sluit ze niet. Wanneer je iemand vindt die gesloten is in geest en gebed, dan zijn dat geloof en dat gebed niet waar. Laten wij ons dan afvragen, ben ik in mijn geloofsleven in staat om echt stil te zijn, in mezelf naar God te luisteren? Ben ik bereid om zijn stem te verwelkomen buiten mijn eigen denken om en ook om met zijn hulp mijn angsten te overwinnen? Mogen Maria ons helpen om in geloof naar de stem van de Heer te luisteren en moedig zijn wil te doen.
Fede, quella preghiera non è vera. Chiediamoci allora, nella mia vita di fede, sono capace di fare veramente silenzio in me e di mettermi in ascolto di Dio? Sono disposto ad accogliere la sua voce al di là dei miei schemi e vincendo anche con il suo aiuto le mie paure? Maria ci aiuti a ascoltare con fede la voce del Signore e a far con coraggio la sua volontà.
En zo bad de Heilige Vader samen met de gelovigen het Angelus, wat wij zo meteen ook samen met hem zullen doen. Van onze mooie meditatie van Paus Franciscus op deze zondag, deze 11 augustus, gaan we over naar het laatste deeltje van de vertaling van het document dat Paus Franciscus heeft geschreven, de brief, moet ik zeggen, die hij geschreven heeft over het thema van het belang van de literatuur, dus voor de vorming. De paus die vervolgt het document als volgt. Alvorens in te gaan op de specifieke redenen waarom de literatuurstudie aangemoedigd zou moeten worden in de opleiding van toekomstige priesters, wil ik eerst iets zeggen over het hedendaagse religieuze landschap. De terugkeer naar het heilige en de zoektocht naar spiritualiteit die onze eigen tijd kenmerken, zijn dubbelzinnige fenomenen. Vandaag de dag is onze uitdaging niet zozeer het atheïsme, als wel de noodzaak om adequaat te reageren op de dorst van veel mensen naar God, opdat zij deze niet proberen te bevredigen met vervreemdende oplossingen of met een Jezus die geen lichaam heeft. De dringende taak van de verkondiging van het evangelie in onze tijd vraagt van gelovigen en van priesters in het bijzonder dat zij ervoor zorgen dat iedereen Jezus Christus kan ontmoeten, vlees geworden, mens geworden, geschiedenis geworden. We moeten er altijd voor waken het vlees van Jezus Christus niet uit het oog te verliezen. Dat vlees dat bestaat uit hartstochten, emoties en gevoelens, woorden die uitdagen en troosten, handen die aanraken en genezen, blikken die bevrijden en bemoedigen. Vlees dat bestaat uit gastvrijheid, vergeving, verontwaardiging, moed, onverschrokkenheid en één woord, liefde. Het is precies op dit niveau dat vertrouwdheid met literatuur, toekomstige priesters en alle pastorale werkers des te gevoeliger kan maken voor de volle menselijkheid van de Heer Jezus, waarin zijn goddelijkheid volledig aanwezig is. Op deze wijze kunnen zij het evangelie verkondigen op een manier die iedereen in staat stelt de waarheid te ervaren van de leer van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat alleen in het mysterie van het vlees geworden woord het mysterie van de mens duidelijk wordt. En dit is niet het mysterie van een abstracte mensheid, maar dat van alle mannen en vrouwen, met hun pijn en verlangens, herinneringen en hoop, die een concreet deel van hun leven zijn. Vanuit praktisch oogpunt stellen veel wetenschappers dat de gewoonte om te lezen tal van positieve effecten heeft op het leven van mensen, door hen te helpen een bredere woordenschat te verwerven en zo bredere intellectuele vaardigheden te ontwikkelen. Het stimuleert ook hun verbeelding en creativiteit, waardoor ze kunnen leren hun verhalen op rijkere en expressievere wijzen te vertellen. Het verbetert ook hun concentratievermogen, vermindert niveaus van cognitieve achteruitgang en kalmeert stress en angst. Door te lezen verdiepen we ons in de gedachten, de zorgen, de tragedies, gevaren en angsten van personages die uiteindelijk de uitdagingen van het leven overwinnen. Misschien krijgen we door een verhaal tot het einde te volgen ook inzichten die later nuttig zullen blijken in ons eigen leven. In deze poging om het lezen aan te moedigen, wil ik graag twee teksten noemen van bekende auteurs die ons in een paar woorden veel te leren hebben. Romans ontketenen in ons een tijdsbestek van een uur, alle mogelijke vreugden en tegenslagen die ons in het leven hele jaren zouden kosten om ook maar enigszins te kennen en waarvan de meest intense zich nooit aan ons zouden openbaren, omdat de traagheid waarmee ze zich voordoen ons verhindert ze waar te nemen. Door het lezen van grote literatuur word ik 1000 mensen en toch blijf ik mezelf. Zoals de nachtelijke hemel in het Griekse gedicht zie ik met ontelbare ogen, maar het is nog steeds ik die zie. Hier, net als in aanbidding, in liefde, in moreel handelen en in weten, overstijg ik mijzelf en ik ben nooit meer mezelf dan wanneer ik dat doe. Het is echter niet mijn bedoeling om alleen te richten op de persoonlijke voordelen die het lezen met zich meebrengt, maar om na te denken over de belangrijkste redenen om een hernieuwde liefde voor het lezen aan te moedigen. Wanneer ik aan literatuur denk, moet ik denken aan wat de grote Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges zijn studenten altijd vertelde, namelijk dat het belangrijkste is om gewoon te lezen, om direct in contact te komen met literatuur, om je onder te dompelen in de levende tekst die voor je ligt, in plaats van je te fixeren op ideeën en kritische commentaren. Borges legde dit idee uit aan zijn studenten door te zeggen dat ze in het begin misschien heel weinig begrijpen van wat ze lezen, maar dat ze in ieder geval de stem van een ander horen. Dit is een definitie van literatuur die mij erg aanspreekt. Luisteren naar de stem van een ander. We mogen nooit vergeten hoe gevaarlijk het is om te stoppen met luisteren naar de stem van andere mensen wanneer dit ons uitdaagt. We raken onmiddellijk in een zelfisolement. We gaan een soort geestelijke doofheid tegemoet, wat een negatief effect heeft op onze relatie met onszelf en onze relatie met God, hoeveel theologie of psychologie ook wij mogen hebben gestudeerd. Deze benadering van literatuur, die ons gevoelig maakt voor het mysterie van andere mensen, leert ons hoe we hun harten kunnen raken. En hier denk ik aan de moedige oproep die de heilige paus Paulus VI op 7 mei 1964 deed aan kunstenaars en dus ook aan schrijvers. Wij hebben u nodig. Ons ambt heeft uw medewerking nodig, want zoals u weet is het ons ambt om te prediken en ervoor te zorgen dat de wereld van de geest, van het onzichtbare, van het onuitsprekelijke, van God toegankelijk en begrijpelijk, ja, ontroerend is. En u bent meesters in dit werk om de onzichtbare wereld toegankelijk en begrijpelijk weer te geven. En dit is het punt. De taak van gelovigen en van priesters in hun bijzonder is juist om de harten van anderen te raken, zodat ze geopend worden voor de boodschap van de Heer Jezus. In deze grote taak is de bijdrage die literatuur en poëzie kunnen bieden van onvergelijkbare waarde. T.S. Eliot, de dichter aan wie de christelijke geest literaire werken te danken heeft die de hedendaagse tijd getekend hebben, heeft de moderne religieuze crisis terecht beschreven als die van een wijdverspreid emotioneel onvermogen. In het licht van deze lezing van de werkelijkheid is het probleem van het geloof vandaag niet in de eerste plaats dat men van meer of minder geloven in doctrinaire stellingen. Het is veel eer het onvermogen van zovelen om bewogen te zijn voor God, voor zijn schepping, voor andere mensen. En hier ligt dus de taak om onze gevoeligheid te helen en te verrijken. En daarom antwoordde ik bij mijn terugkeer aan de apostolische reis naar Japan, toen mij werd gevraagd wat het Westen van het Oosten kan leren. Ik denk dat het Westen een beetje poëzie mist. Ik zei, ik denk dat het Westen een beetje poëzie mist. Wat heeft de priester te winnen bij dit contact met literatuur? En waarom is het nodig om het lezen van grote romans als een belangrijk onderdeel van het priesterleven te beschouwen en te bevorderen? Waarom is het belangrijk om de intuïtie, geschetst door de theoloog Karl Rahner, van een diepe spirituele affiniteit tussen priester en dichter, terug te vinden en te implementeren in de vorming van kandidaten voor het priesterschap? Laten wij proberen deze antwoorden te vinden door te luisteren naar de overwegingen van de Duitse theoloog. De woorden van de dichter, zo schrijft Rahner, zijn vol nostalgie. Het zijn deuren die opengaan naar het oneindige, deuren die wijd opengaan naar de immensiteit. Ze roepen het onuitsprekelijke op, ze neigen naar het onuitsprekelijke. Dit poëtische woord kijkt uit op het oneindige, maar het kan ons deze oneindigheid niet geven. Nog kan het degene die het oneindige is, in zichzelf dragen of verbergen. Dit is in feite eigen aan het woord van God en, zo zegt Rahner verder, het poëtische woord roept daarom het woord van God aan. Voor christenen is het woord van God en alle menselijke woorden dragen sporen van een intrinsiek verlangen naar God, neigend naar dat woord. We kunnen zeggen dat het waarlijk poëtische woord analoog deelneemt aan het woord van God, zoals de brief aan de Hebreeën het ons op een ontwrichtende manier voorstelt. En zo kan Karl Rahner een prachtige parallel trekken tussen de priester en de dichter. Enkel het woord is bij uitstek in staat om datgene te bevrijden wat alle onuitgesproken werkelijkheden gevangen houdt, de stomheid van hun neiging tot God. In de literatuur gaat het dus om vragen over uitdrukkingsvorm en betekenis. Literatuur is daarom een soort gymnasium voor onderscheidingsvermogen, dat de innerlijke en uiterlijke capaciteiten van de toekomstige priester aanscherpt. De plaats waar deze om toegang te krijgen tot iemands waardigheid zich opent, is de innerlijkheid van de lezer, die rechtstreeks betrokken is bij het leerproces. Hier ontvouwt zich dus het scenario van een persoonlijke, spirituele onderscheiding waar er geen gebrek is aan angsten en zelfs crisissen. Er zijn inderdaad talrijke literaire pagina's die kunnen beantwoorden aan de Ignatiaanse definitie van verlatenheid. Met verlatenheid wordt bedoeld de duisternis van de ziel, de innerlijke onrust, de prikkel tot lage en aardse dingen, de rusteloosheid ten gevolge van verschillende beroeringen en verzoekingen. Zo is de ziel geneigd tot wantrouwen, is zonder hoop en zonder liefde en vindt zichzelf traag, lauw, verdrietig en alsof ze gescheiden is van haar schepper en heer. De pijn of verveling die men voelt bij het lezen van bepaalde teksten zijn niet noodzakelijk slechte of nutteloze gevoelens. Ignatius van Loyola had zelf opgemerkt dat bij hen die van kwaad tot erger gaan, de goede geest werkt door rusteloosheid, onrust, ontevredenheid uit te lokken. Dit zou de letterlijke toepassing zijn van de eerste Ignatiaanse regel van onderscheiding van geesten, die gereserveerd is voor hen die van doodzonde tot doodzonde gaan. En dat is bij zulke mensen de goede geest werkt door hen te prikken en hun geweten te berispen met de oprechtheid van het verstand om hen tot goedheid en schoonheid te brengen. Men begrijpt dus dat de lezer niet de ontvanger is van een stichtelijke boodschap, maar een persoon die actief verzocht wordt om onstabiele grond te betreden waar de grenzen tussen heil en verderf niet geprioriteerd en gescheiden zijn. De handeling van het lezen is dus als een handeling van onderscheiding, waarbij de lezer in de eerste persoon betrokken is als het subject van het lezen en tegelijkertijd als het object van wat hij of zij leest. Door een roman of een poëtisch werk te lezen, ervaart de lezer in feite gelezen te worden door de woorden die hij leest. De lezer is dus vergelijkbaar met een speler op het veld. Hij speelt het spel, maar tegelijkertijd wordt het spel door hem gespeeld, in de zin dat hij volledig betrokken is bij wat hij doet. Inhoudelijk moeten we erkennen dat literatuur als een telescoop is, volgens het beroemde beeld van Proust, gericht op wezens en dingen, onmisbaar om ons te richten op de grote afstand, die het alledaagse graaft tussen onze waarneming en de totaliteit van de menselijke ervaring. Literatuur is als een fotografisch laboratorium, waarin de beelden van het leven zo bewerkt kunnen worden dat ze hun contouren en nuances onthullen. Dit is dus waar literatuur toe dient, om de beelden van het leven te ontwikkelen, om ons te bevragen over de betekenis ervan. Het dient, kortom, om het leven effectief te ervaren. En in werkelijkheid is onze gewone kijk op de wereld, als het ware, gereduceerd en beperkt door de druk die de operationele en de onmiddellijke doelen van ons handelen op ons uitoefenen. Zelfs dienstbaarheid, cultisch, pastoraal, liefdadig, kan een imperatief worden dat onze kracht en aandacht alleen op de te bereiken doelen richt. Maar zoals Jezus ons herinnert in de gelijkenis van de zaaier, het zaad moet in diepe grond vallen om mettertijd vruchtbaar te worden, zonder verstikt te worden door oppervlakkigheid of doornen. Het risico bestaat dus dat we vervallen in een efficiëntisme dat onderscheidingsvermogen bagatelliseert, gevoeligheid verarmt en complexiteit vermindert. Het is daarom noodzakelijk en dringend om tegenwicht te bieden aan deze onvermijdelijke versnelling en vereenvoudiging van ons dagelijks leven door te leren afstand te nemen van het onmiddellijke, te vertragen, te overwegen en te luisteren. Dit kan gebeuren wanneer iemand uit vrije wil stopt om een boek te lezen. Het is noodzakelijk om gastvrije, niet strategische manieren van omgang met de werkelijkheid terug te vinden, niet direct gericht op een resultaat, waarin het mogelijk is om de oneindige overdaad van het zijn naar boven te laten komen. Afstand, traagheid, vrijheid zijn de kenmerken van een benadering van de werkelijkheid die juist in de literatuur een uitdrukkingsvorm vindt die zeker niet exclusief, maar bevoorrecht is. Literatuur wordt dan een gymnasium waarin de blik wordt getraind in het zoeken en onderzoeken van de waarheid van mensen en situaties als mysterie, als geladen met een overmaat aan betekenis die slechts gedeeltelijk kan worden gemanifesteerd in categorieën, verklarende schema's, in lineaire dynamieken van oorzaak, gevolg, middelen, einde. Een ander mooi beeld om de rol van literatuur te vertellen komt uit de fysiologie van het menselijke apparaat en in het bijzonder de spijsvertering. Hier wordt het model geleverd van de aruminatiot van de koe, zoals verklaard door de 11e eeuwse monnik Guillaume de Saint-Thierry en de 17e eeuwse jezuïet Jean-Joseph Surin. Deze laatste sprak op zijn beurt van de maag van de ziel en de jezuïet Michel de Certeau wees op een ware fysiologie van het lezen van de spijsvertering. Hier komt het. Literatuur helpt ons om onze aanwezigheid in de wereld te vertellen, om deze te verteren en te assimileren, om te begrijpen wat voorbij de oppervlakte van de ervaring gaat. Ze dient dus om het leven te interpreteren, om de fundamentele betekenissen en spanningen ervan te onderscheiden. En zo, dierbare luisteraars, is het voor ons ondertussen ruimschoots tijd geworden om samen het Angelus te bidden met paus Franciscus. En daarna gaan we nog even verder in deze vertaling van de brief die de paus schreef naar aanleiding van het benadrukken van het belang van literatuur in de vorming van priesters.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Fili Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus nog even verder in de vertaling van de brief die de paus schreef over het belang van de literatuur in de vorming. Wat de vorm van het discours betreft gebeurt er het volgende. Door het lezen van een literaire tekst worden we in een positie gebracht waarin we door de ogen van anderen kunnen kijken, waardoor we een breder perspectief krijgen dat onze menselijkheid verruimt. Dit activeert in ons de empathische kracht van de verbeelding, die een fundamenteel voertuig is voor dat vermogen tot identificatie met het gezichtspunt, de toestand, het gevoel van anderen, zonder welke er geen solidariteit, delen, mededogen of barmhartigheid is. Door te lezen ontdekken we dat wat we voelen niet alleen van ons is, maar universeel, en dus voelt zelfs de meest verlaten persoon zich niet alleen. De wonderbaarlijke verscheidenheid van mensen en de diachrone en synchrone pluraliteit van culturen en kennis worden in de literatuur geconfigureerd in een taal die in staat is hun verscheidenheid te respecteren en uit te drukken, maar tegelijkertijd worden ze vertaald in een symbolische betekenisgrammatica die ze voor ons begrijpelijk maakt, niet vreemd, gedeeld. De originaliteit van het literaire woord ligt in het feit dat het de rijkdom van de ervaring uitdrukt en overbrengt. Niet door deze te objectiveren in de beschrijvende weergave van analytische kennis of in het normatieve onderzoek van een kritisch oordeel, maar als de inhoud van een expressieve en interpretatieve inspanning om betekenis te geven aan de ervaring in kwestie. Bij het lezen van een verhaal stelt iedereen zich, dankzij de visie van de auteur, op zijn eigen manier de schreeuw van een verlaten meisje voor, de oude vrouw die het lichaam van haar slapende kleinzoon bedekt, de passie van een kleine zakenman die probeert rond te komen ondanks de moeilijkheden, de vernedering van iemand die zich door iedereen bekritiseerd voelt, de jongen die droomt als enige uitweg uit de pijn van een ellendig en gewelddadig leven. Wanneer wij te midden van die verhalen sporen van onze innerlijke wereld ervaren, worden we gevoeliger voor de ervaringen van anderen, stappen we uit onszelf om hun diepten binnen te gaan, kunnen we hun strijd en verlangens wat beter begrijpen. Zien we de werkelijkheid door hun ogen en worden we uiteindelijk medereizigers. Zo verdiepen we ons in het concrete, innerlijke bestaan van de fruitverkoper, de prostituee, het kind dat zonder ouders opgroeit, de metselaarsvrouw, de oude vrouw die nog steeds gelooft dat ze haar prins zal vinden. En we kunnen dit doen met empathie en soms met tolerantie en begrip. Jean Cocteau schreef aan Jacques Maritain: literatuur is onmogelijk. We moeten eruit zien te komen en het is zinloos om te proberen er met literatuur uit te komen. Want enkel liefde en geloof stellen ons in staat om uit onszelf te komen. Maar komen we echt uit onszelf wanneer we het lijden en de vreugde van anderen niet in ons hart verbranden? Ik geef er de voorkeur aan om te onthouden dat als christenen niets wat menselijk is, mij onverschillig laat. Bovendien is literatuur niet relativistisch, omdat ze ons niet ontdoet van waardecriteria. De symbolische voorstelling van goed en kwaad, van waar en onwaar, als dimensies die in de literatuur de vorm aannemen van individuele levens en collectieve historische gebeurtenissen, neutraliseert het morele oordeel niet, maar voorkomt dat het blind of oppervlakkig veroordeeld wordt. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder en let je niet op de balk in je eigen oog, vraagt Jezus ons. En in het geweld, de beperking of kwetsbaarheid van anderen, krijgen we de kans om beter over onszelf na te denken. Door de lezer een brede blik te gunnen op de rijkdom en ellende van de menselijke ervaring, leert de literatuur hem of haar kijken naar de traagheid van het begrijpen, de nederigheid van het niet vereenvoudigen en de zachtmoedigheid van het niet pretenderen de werkelijkheid en de menselijke conditie te beheersen door te oordelen. Er is zeker behoefte aan een oordeel, maar we mogen nooit vergeten dat de rijkwijde ervan beperkt is. Een oordeel mag nooit uitmonden in een doodvonnis, in uitwissen, in de onderdrukking van de mensheid, ten voordele van een dorre totalisering van de wet. De blik van de literatuur traint de lezer in decentralisatie, in een besef van beperking, in het afzien van cognitieve en kritische heerschappij over de ervaring, en leert hem een armoede die een bron van buitengewone rijkdom is. Door de zinloosheid en misschien zelfs de onmogelijkheid te erkennen om het mysterie van de wereld en van de mens terug te brengen, tot een antinomiaanse polariteit van waar, onwaar of juist, onjuist, aanvaardt de lezer de plicht om te oordelen niet als een instrument van overheersing, maar als een drijfveer om onophoudelijk te luisteren en als een bereidheid om zich in te zetten voor die buitengewone rijkdom van de geschiedenis, die te danken is aan de aanwezigheid van de Geest, die ook gegeven wordt als genade. Dat we zeggen als een onvoorspelbare en onbegrijpelijke gebeurtenis die niet afhankelijk is van menselijk handelen, maar de mens herdefinieert als de hoop op verlossing. Ik vertrouw erop dat ik in deze korte overwegingen de rol heb belicht die literatuur kan spelen in het opvoeden van het hart en de geest van de herder of toekomstige herder in de richting van een vrije en nederige uitoefening van iemands rationaliteit, een vruchtbare erkenning van het pluralisme van menselijke talen, een verruiming van iemands menselijke gevoeligheden en uiteindelijk een grote spirituele openheid om te luisteren naar de stem door vele stemmen. In die zin helpt literatuur de lezer om de afgoden te breken van zelfverwijzende, valselijk zelfvoorzienende, statisch conventionele talen die soms zelfs ons kerkelijk discours dreigen te vervuilen en de vrijheid van het woord gevangen houden. Het literaire woord is een woord dat de taal in beweging zet, haar bevrijdt en zuivert. Het opent haar eindelijk voor haar eigen verdere expressieve en exploratieve mogelijkheden. Het maakt haar gastvrij voor het woord dat zijn intrek neemt in het menselijke woord. Niet wanneer het zichzelf begrijpt als kennis die al volledig, definitief en compleet is, maar wanneer het een waken wordt van luisteren en wachten op hem die komt om alle dingen nieuw te maken. De spirituele kracht van literatuur herinnert uiteindelijk aan de primaire taak die God aan de mens heeft toevertrouwd. De taak om wezens en dingen te benoemen, de opdracht van bewaker van de schepping door God aan Adam toevertrouwd, verloopt in de eerste plaats via de erkenning van zijn eigen werkelijkheid en de betekenis van het bestaan van andere wezens. De priester is ook belast met deze oorspronkelijke taak van benoemen, van betekenis geven, van zichzelf een instrument maken van gemeenschap tussen de schepping en het vlees geworden woord en zijn macht om elk aspect van de menselijke conditie te verlichten. De affiniteit tussen priester en dichter komt zo tot uiting in deze mysterieuze en onverbrekelijke sacramentele vereniging tussen het goddelijk woord en het menselijke woord, waardoor een dienst ontstaat die vol luisterend oor en mededogen wordt, een charisma dat verantwoordelijkheid wordt, een visie op het ware en het goede die zich opent als schoonheid. We kunnen niet anders dan luisteren naar de woorden die de dichter Paul Celan ons heeft nagelaten. Wie werkelijk leert zien, komt dicht bij het onzichtbare. Gegeven te Rome, Sint-Jan van Lateranen op 17 juli van het jaar 2024, het 12e van mijn pontificaat, getekend Paus Franciscus. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Een volgende keer staan wij natuurlijk stil bij het andere pauselijke en Vaticaanse nieuws en wordt u zo op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. We danken u van ganser harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.